أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على من بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للصالحين، نبينا محمد الهادي الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خأخت برودس إن زسترس إن الإسلام إن إيرست إنستانسي خروتي كلمة دخروت فان الإسلام دخروت فان أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بس برودر إن زسترس إن الإسلام زو أس عنخ كوندخت zal ik de komende minuten met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala het met jullie hebben over een van de grote tekenen van de dag des oordeels, namelijk de Messias al-Dajjal. Maar voordat ik begin en aanvang met het onderwerp en met de kern van de lezing, zal ik ingaan op een aantal punten als inleiding die niet gelden alleen voor de Messias al-Dajjal, maar voor alle overige tekenen en voor alle overige zaken die betrekking hebben op het ongeziene. Weet, beste broeder en zuster in de islam, dat wij, moslims, zijn bestempeld als zijnde ummah die gelooft in het ongeziene. Allah subhanahu wa ta'ala, toen hij in surat al-Baqarah begon lof te prijzen over de gelovigen en de kenmerken van de gelovigen, was de eerste kenmerk die hij opnoemde, zeggende, yu'minuna bil-ghayb. Oftewel, zij die in het ongeziene geloven. Dat betekent dat wij ons neerleggen bij de verzen van Allah subhanahu wa ta'ala en de overleveringen van onze geliefde profeet alayhi salatu wassalam als het gaat om het ongeziene. En als er iets tot ons komt wat eventueel voor ons niet zou stroken met ons verstand, dan leggen wij de schuld neer bij ons eigen verstand en niet bij de Koran en de Sunnah. En daar bedoel ik mee, als er iets komt en er wordt iets verhaald, er wordt iets gezegd in de Koran, of er wordt iets verhaald in de overlevering van de profeet alayhi salatu wassalam, een overlevering die de geleerden als authentiek hebben bestempeld, en op een gegeven moment druist het in tegen jouw verstand, strookt het niet met jouw verstand, dan dien je, beste broeder en zuster, jouw verstand te onderwerpen aan de Koran en de Sunnah. En dit is een kenmerk van de gelovigen, dit is een kenmerk van dit islamitische gemeenschap, is dat wij ons verstand onderwerpen aan de Koran en de Sunnah. En wij leggen en plaatsen onze verstanden nooit boven de Koran en de Sunnah. Mogen dit duidelijk zijn. De Koran, het verstand is onderschikt aan de Koran en de Sunnah. En het zijn niet de Koran en de Sunnah die onderschikt zijn aan ons verstand. Komt er iets tot ons wat het ongeziene aangaat en men denkt bij zichzelf, hoe kan het nou, als je nu bijvoorbeeld tijdens deze lezingen, tijdens mijn lezing of tijdens de komende lezingen van de broeders een aantal zaken hoort en op dat moment denk je, subhanallah, dit kan niet, dit geloof ik niet, dit zijn de influisteringen van de shaitan. Op dat moment dien je je toevlucht te zoeken tot Allah subhanahu wa ta'ala tegenover de vervloekte duivel. En dien je terug te keren tot Allah subhanahu wa ta'ala en bij jezelf te raden gaan en te beseffen en te onderstrepen. En ervan overtuigd te zijn dat de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala de waarheid zijn. De authentieke overleveringen van de profeet alayhi salatu wassalam zijn de waarheid. En mijn verstand schiet daarin tekort. Mijn verstand heeft daarin geen doorslag. En mijn verstand is niet de leidende, maar het zijn de Koran en de overleveringen van de profeet alayhi salatu wassalam die leidend zijn. Waarom zeg ik dit? Want er zijn een aantal mensen, een aantal jongeren vandaag de dag, die er een hobby van hebben gemaakt om wanneer een overlevering van de profeet alayhi salatu wassalam tot hen komt. Een overlevering die de geleerden uiteen hebben gezet, zowel als het gaat om de overlevering, de lemetten, zowel als het gaat om de tekst, en zowel als het gaat om sinnet, de keten, hebben de geleerden het uiteengezet en als authentiek bestempeld. En misschien staat het zelfs in Sahih al-Bukhari of Sahih Muslim. En dan zul je zien dat een aantal jongeren roepen Dit gaat er bij mij niet in. Dit accepteer ik niet. Dit accepteert mijn verstand niet. En dit is absoluut niet het kenmerk van de gelovige. Het kenmerk van de gelovige is wanneer tot hem iets komt. Iets van de Koran en van de Sunna. Dat hij zegt, sami'na wa ata'na. Wij horen en gehoorzamen. En dit geldt zoals gezegd niet alleen voor deze lezing. Maar ook voor de komende lezingen. En over alle zaken die zijn komen vast te staan. Middels de verzen van Allah subhanahu wa ta'ala. Of middels de authentieke overleveringen van onze geliefde profeet alayhi salatu wassalam. Daarnaast, beste broeder en zuster, wil ik ingaan op de voordelen van de beproevingen. Want de Messias Dajjal is de grootste beproeving die dit gemeenschap heeft gekend en zou kennen tot aan de dag des oordeels. De Messias Dajjal is de grootste beproeving waarmee deze umma wordt geconfronteerd. In het verleden en in de toekomst. Er is niets waar de umma mee geconfronteerd wordt aan beproevingen als de Messias Dajjal. En als we gaan inzoomen op de beproevingen, dan zullen wij zien dat er een bepaalde wijsheid achter zit. Er zit een bepaalde wijsheid achter de beproevingen. Wij worden niet zomaar beproefd. Wij worden beproefd, beste broeder en zuster, zodat en opdat de waarachtige personen onderscheiden worden van de leugenaars. Zodat de hypocrieten onderscheiden worden van de echte gelovigen. En daarom zullen wij beproefd worden, ook middels de Messias Dajjal. Als we het hebben over de fitna van Messias Dajjal, zoals ik zei, er is geen beproeving voor deze umma als de Messias Dajjal. Waarom? Omdat deze persoon in kwestie, deze beproeving, deze persoon zou in staat zijn om een aantal zaken teweeg te brengen die de mensen versteld doen staan. Hij zou een aantal zaken teweeg kunnen brengen die de mensen versteld doen staan. Een aantal zaken die dichtbij komen, die dichtbij de goddelijkheid komen als het ware. Maar dat geschiet in alle tijden middels de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zou bijvoorbeeld tegen de lucht zeggen, regent en het zou regenen. Hij zou tegen de aarde zeggen, laat je planten groeien. En de planten zullen groeien. Hij zou de doden opwekken. Maar dit geschiet allemaal middels de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit geschiet nogmaals middels de wil van de Heer de aarde en hemelen. Dit is dus de beproeving, de fitna van Messias Dajjal. En deze umma zou niet geconfronteerd worden met een grotere beproeving dan deze. Als we het hebben over de Messias Dajjal. Laten we dan bij de naam beginnen, bij Messias Dajjal. Laten we deze twee woorden, want Messias Dajjal bestaat uit twee woorden. Laten we eerst inzoomen op Messias, wat betekent Messias? En laten we vervolgens inzoomen op Dajjal en wat Dajjal inhoudt. Als we het hebben over Messias, dan treffen wij dat er een tegenpool is van deze Messias. We zien bijvoorbeeld dat Isa a.s. ook Messias wordt genoemd. Hoe kunnen nou deze twee personen die loodrecht tegenover elkaar staan, dezelfde naam hebben gekregen? Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala heeft gezegd, Al-Masih kent meer dan 23 betekenissen. En Sahib al-Qamus, dat is de Arabische woordenboek, de grootste Arabische woordenboek, de schrijver ervan heeft zelfs gezegd dat Al-Masih zelfs 50 betekenissen heeft. En ze hebben allen gezegd dat Al-Masih zowel kan duiden op iets goeds als op iets slechts. Het kan duiden op iets goeds als op iets slechts. En daarom hebben wij Messias Isa ibn Maryam, de Messias van de leiding, de Messias van het rechte pad, de Messias van de grootste leiding. En wij hebben Messias Dajjal, de Messias van de dwaling. Ze heten allebei Messias. En allebei hebben ze een bepaalde betekenis. In het geval van Messias Dajjal, wat betekent Messias in zijn geval? Dat betekent degene wiens oog weg is gevaagd. Want het woord, in Messias zit het woordje Messaha. Messaha betekent wegvegen of vegen. Zijn oog is weggevaagd. En vandaar dat hij Messias heet. In het geval van Isa a.s. waarom heet hij Messias? Omdat hij plachte te vegen over de blinden en zij konden genezen. Hij plachte te vegen over de blinden en zij konden genezen. Hij plachte te vegen over mensen die leprozen hadden en zij plachten genezen te worden. Deze is Memsoeh en de andere is Matih. En voor degene die de Arabisch machtig zijn, dit is ism fa'il, masih, en de andere is ism maf'ul, mamsuh. Dit is leidend, passief, en de andere is actief. Isa alayhi salam plachtte zelf te vegen, actief. En deze is geveegd, passief. En vandaar dat ze hetzelfde naam hebben, maar uiteindelijk duidt het bij de ene op iets goeds, op iets groots, namelijk de leiding bij Isa alayhi salam. En bij de Dajjal duidt het op iets dat slechts is, namelijk de Dajjal, de leugenaar. Als we inzoomen op de tweede gedeelte, Dajjal. Dajjal houdt in, beste broeder en zuster, degene die de waarheid verpakt met de omhulsel van valsheid. Degene die de waarheid verpakt met de omhulsel van valsheid. Degene die dus de waarheid verduzzelt. Dat is Dajjal. Dus de Messias Dajjal, dan weten jullie wat de betekenis van deze twee woorden inhouden. En als we het hebben over de Messias Dajjal, we hebben zijn naam inmiddels besproken, gaan we in op een aantal eigenschappen van deze Messias Dajjal. Want profeet alayhi salatu wassalam heeft niets nagelaten of hij heeft zijn umma daarin onderwezen. Er is niets goeds of de profeet alayhi salatu wassalam heeft ons aangespoord om dit te doen. Er is niets slechts of de profeet alayhi salatu wassalam heeft ons aangespoord om dit niet te verrichten. En er is niets wat eventueel twijfelachtig zou blijven voor de mensen na de komst van de profeet alayhi salatu wassalam, of de profeet heeft het verduidelijkt. En deze getuigenis doen wij voor onze geliefde profeet alayhi salatu wassalam. Bij Allah, er is niets of de profeet alayhi salatu wassalam heeft verduidelijkt. Bij Allah, hij heeft zijn levensjaren niet voor volmaakt, totdat hij dit hele gemeenschap, dit hele islamitische geloof, tot in details en tot in de puntjes uitgelegd heeft en uiteengezet heeft voor zijn ummah. Mogen dit duidelijk zijn. En Messias Dajjal, de profeet alayhi salatu wassalam, heeft eigenschappen van hem gegeven. Waarom? Zodat de gelovigen hem zullen herkennen en uiteindelijk niet zullen vallen voor zijn listen die hij zou beramen. Hij heeft onder andere gezegd, het is een man uit de kinderen van Adam. Het is een mens. Het is een man uit de kinderen van Adam. Hij is jong, kort, roodkleurig, met ruimte tussen zijn scheenbenen. Met ruimte tussen zijn scheenbenen. Brede borst aan de bovenkant. Golvend haar. Zijn voorhoofd is goed te zien. Met andere woorden, er ligt geen haar op. Zijn voorhoofd is goed te zien. Zijn rechteroog is weggevaagd. En steekt niet uit. Weggevaagd en steekt niet uit. Het lijkt wel een geknepen drijf, zegt de profeet alayhi salatu wassalam. Het lijkt wel een geknepen drijf. Op zijn linkeroog bevindt zich een vliesje. Een witte vlies. We hebben het over zijn rechteroog is weggevaagd. Over zijn linkeroog, de profeet alayhi salatu wassalam zegt, er zit een daffer op. En daffer, ik heb het uitgezocht, dat is een vliesje dat groeit vanuit je traanbuis en uiteindelijk je hele oog kan bedekken. En de mensen die bekend zijn met de ziekte van Star, je hebt er bij de ziekte van Star, zie je dat het begint, dat eigenlijk een wit gedeelte, een wit vliesje, begint te heersen over jouw iris. En dat is eigenlijk wat Dajjal heeft op zijn linkeroog. En tussen zijn ogen staat el-kaf, fa-ra. Zo, in de overlevering. Of er staat kafir. Tussen zijn ogen staat kafir, of in onderbroken letters, namelijk el-kaf, fa-ra. Iedereen zou dat kunnen lezen. De gelovigen. De gelovigen zullen in staat zijn om dit te lezen. Hoe zit het dan met degenen die niet kunnen lezen? De analfabeten onder ons. Ook die zullen in staat zijn om dat te kunnen lezen. En nu komt het, hè? Om hetgeen waar ik mee begon. Hoe kan iemand die niet heeft gelezen, hoe kan hij opeens gaan lezen? Mijn verstand uitschakelen. Dit is een correcte overlevering, gaat voor. Mijn verstand onder mijn voet, klaar. Ik ga niet nadenken, ik ga niet verder mijn verstand inschakelen, ik ga niet verder doorberedeneren, ik ga niet waarom vragen stellen. Dit is een authentieke overlevering. De profeet alayhi salatu wassalam heeft te kennen gegeven dat een ieder gelovige dat zou kunnen lezen, alfabet of niet alfabet. En ik geloof erin en onderwerp mijn verstand aan deze overlevering. Zonder te twijfelen aan de overlevering, maar ik begin in dit geval zelfs te twijfelen aan mijn eigen verstand. Ik zeg tegen mijn eigen verstand, jij doet het niet. De overlevering doet het. Jij begrijpt het niet. De overlevering is correct. De overlevering is authentiek. Er zou staan kafir. En de gelovigen zullen dat lezen. En zullen daarmee weten dat dit de Messias Dajjal is. Over de vraag of deze Messias Dajjal, of hij vandaag de dag leeft. Het antwoord daarop treffen wij in een overlevering. Een overlevering dat bestempeld wordt door de geleerden als de overlevering van Jassas. Zo heet de overlevering. De overlevering van Jassas. Het is een overlevering dat overgeleverd is door Fatima bint Qais radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Fatima bint Qais die overlevert dat zij op een dag de oproeper van de profeet alayhi salatu wassalam hoorde zeggen as-salatu jami'ah, oftewel komt nader tot het gebed. En vervolgens zijn zij het gebed gaan verrichten. En zij zegt, ik zat eigenlijk in de rij vlak achter de mannen het gebed te verrichten. En toen we klaar waren, zag ik de profeet alayhi salatu wassalam zich begeven richting de minbar. En hij ging daarop zitten en begon te glimlachen. En vervolgens beklom hij de minbar en hij zei tegen de mensen, ik heb jullie niet bijeengeroepen om jullie te vermanen. Maar ik heb jullie bijeengeroepen om jullie iets groots te vertellen. Iets groots te vertellen, een bericht geven, een nieuwsgeving. Hij zei vervolgens, Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari was christen. En hij is naar mij toegekomen en hij heeft zijn islam kenbaar gemaakt. Hij is moslim geworden. En hij vertelde mij iets wat strookt met datgene wat ik jullie plachten te verrichten. En daarom plachte de profeet alayhissalatu wassalam te glimlachen. Tamim Dari heeft mij iets verteld wat strookt met datgene wat ik jullie eerder heb verteld. Hij heeft namelijk gezegd dat hij op een dag met een aantal van zijn kameraden op een boot was. In de zee. En vervolgens spoelden zij aan bij een eiland. En toen zij bij dat eiland kwamen, kwam een wezen naar hen toe dat harig was. En de overlevering staat letterlijk dat de achterste van deze wezen niet onderscheiden kon worden van het gezicht, omdat het zo harig was. En vervolgens vroegen zij aan deze wezen, wie ben jij? En toen antwoordden zij, Al-Jassasa. En daarom heet deze overlevering Al-Jassasa. Al-Jassasa is een spion. Waarom is deze wezen spion genoemd Al-Jassasa? Omdat zij spioneerde voor Dajjal. En vervolgens zei deze wezen tegen Tamim Darim en de zijne, komt mee naar een grot waar daarin bevindt zich iemand die jullie willen zien. Vervolgens begon Tamim Darim, hij zei, wij begonnen ons angstig te voelen, want wij dachten, wij gaan met een duivel te maken hebben in het grot. En zij begaven zich, en de overlevering is lang, zij begaven zich richting het grot en troffen daar een grootse wezen dat geketend was. En vervolgens geraakte zij in gesprek met dit wezen. Uiteindelijk gaf dit wezen aan dat hij een Messias Dajjal is. Dus, met andere woorden, Messias Dajjal leeft vandaag de dag op basis van deze overlevering met dienverstanden dat een aantal geleerden deze overlevering als zwak hebben bestempeld. Met dienverstanden dat een aantal, geringe aantal geleerden deze overlevering als zwak hebben bestempeld. En als we het hebben over deze overlevering, dan dienen wij ook eigenlijk een persoonlijkheid aan te halen die ook te maken heeft gehad met de Messias Dajjal. En dat is Ibn Sayyad. En Ibn Sayyad, dat was een Jood van de Medina. Een Jood van de Medina. En hij was een tovenaar. Hij plachtte zich bezig te houden met tovenarij. En de profeet alayhi salatu wassalam hoorde van hem. En hij twijfelde of hij de Dajjal was. En hij begaf zich richting deze man. En hij stelde hem een aantal vragen. Om hem eigenlijk uit zijn tent te lokken. Of te kijken of hij de Dajjal was. En Umar radiyallahu ta'ala anhu was erbij. Umar radiyallahu ta'ala anhu was erbij. En daarom plachte Umar altijd te zeggen bij Allah. Ibn Sayyad, dat is de Dajjal. Dat plachte Umar te zeggen bij Allah. Ibn Sayyad, dat is de Dajjal. En Jabir ibn Abdullah, hij plachte ook te zweren. Omdat hij de Dajjal was. Omdat hij Umar radiyallahu ta'ala anhu hoorde zweren. Dit zijn twee overleveringen. Je kan zeggen dat deze overleveringen eigenlijk niet in overeenstemming met elkaar zijn. Ibn Sayyad, de Joodse persoon in de Medina. Of het is dit wezen wat getroffen is op het eiland. Maar de geleerden hebben weten samen te voegen tussen deze overleveringen. En wij kunnen met zekerheid zeggen, beste broeder en zuster in de islam, dat de overlevering van Jesus, dat een correcte en authentieke overlevering is. En dat Messias Dajjal vandaag de dag leeft. En dat hij uiteindelijk uit zijn ketens losgeraakt zou worden. En uiteindelijk tot dit gemeenschap zich zou begeven. Dit wat betreft de eigenschappen van Messias Dajjal. En zijn bestaan vandaag, ja of nee. Als we het hebben over de verschijning van Messias Dajjal. Want hij komt voort. Hij komt naar buiten. Dan dienen we eerst een overlevering aan te halen. Waarin de profeet alayhi salatu wassalam zegt. Dat er 3 jaar. Voor de komst van de Dajjal hele moeilijke jaren zullen zijn. De 3 jaar voor de komst van de Dajjal hele moeilijke jaren zullen zijn. Het eerste jaar zou Allah subhanahu wa ta'ala van de hemel vragen om 1/3 van haar regen in te nemen. En hij zou van de aarde vragen om 1/3 van haar planten in te nemen. En het tweede jaar zou Allah subhanahu wa ta'ala van de hemel vragen om 2/3 van haar regen in te nemen. En hij zou de aarde vragen om 2/3 van haar planten in te nemen. En het derde jaar zou Allah subhanahu wa ta'ala de hemel bevelen om al haar regen in te nemen. En hij zou de aarde bevelen om al haar planten in te nemen. Moeilijke jaren. barre tijden voor de mensen tegen die tijd. En er werd aan de profeet alayhi salatu wassalam gezegd, tegen de profeet alayhi salatu wassalam werd gezegd, wat zullen de mensen dan eten? Gelet, wat zullen de mensen dan eten? Waarna de profeet alayhi salatu wassalam zou zeggen, zij zullen genoeg nemen met het tahleel, het tahmid en het tasbih. En dat is het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Zij zullen zeggen, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, en dat zou hun eten zijn. En wederom, verstand die komt nu, hè? Zie hem aankomen, die verstand weer, uitschakelen, correcte overlevering. Je hebt hier niets te zoeken, verstand, want je bent onderschikt aan de Koran en de Sunna. Eten, tahleel, tahmid, wat heeft dat met elkaar te maken? Hè? Niemand kan dat nu zeggen, tahleel, tahmid, te gedenken. We hebben het hier over eten, we hebben over eten die in je maag dient te belanden. Jij praat over het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo zou, hè? Dit is eigenlijk de strategie die jouw verstand, of de duivel eigenlijk, middels jouw verstand betracht. En in dit geval die niet te zeggen tegen het verstand, uitgeschakeld. Je hebt hier helemaal niets te zoeken, want dit is een correcte overlevering van de profeet alayhi salatu wassalam. En we weten bij zeker, en wij durven ervoor te zweren, dat er 3 moeilijke jaren zullen zijn. En na het 3e jaar de mensen niets te eten zullen hebben. En zij zullen volstaan met het zeggen van subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. En dit zal voor hen voldoende zijn. Vervolgens verschijnt het Dajjal. Hij komt naar voren. De profeet alayhi salatu wassalam heeft aangeduid uit welk gebied deze zou komen. Hij zou uit het oosten komen. Uit een gebied genaamd Khorasan. En Khorasan, dat is de huidige Iran. Afghanistan, Pakistan, Oezbekistan, Tajikistan en Turkmenistan. Als je dit gebied op de kaart bekijkt deze 6 landen, samen vormen zij Khorasan. Iran, Afghanistan, Pakistan, Oezbekistan, Tajikistan en Turkmenistan. Dat is Khorasan in zijn totaliteit. En vanuit daar zou Messias Dajjal vertrekken. Hij zou 40 dagen op aarde verblijven. Maar in die 40 dagen zou hij met een volle vaart en volle snelheid het hele aarde aandoen. Hij zou in elk gebied aankomen. Behalve in Mekka el Medina. Want dat is voor hem een verboden gebied. Hij zou in elke plek op aarde komen binnen 40 dagen. Verstand doet het weer, hè? Zie hem aan 40 dagen, hele aarde binnen 40 dagen. Dat gaat hem niet worden, denk je bij jezelf. Overlevering is correct, verstand, je hebt hier niets mee te maken. Onder mijn voet, wegwezen. Zo dienen wij met de overleveringen om te gaan, hè? Dus in 40 dagen zou hij de hele aarde aandoen, behalve Mekka en Medina, want die zijn voor hem verboden. Hij zou niet in staat zijn om daar binnen te treden. Waarom? Omdat daar schepselen van Allah subhanahu wa ta'ala overwaken, die groot zijn van schepping, namelijk de malaïka. De malaïka en de Dajjal die zegt over zichzelf, elke keer wanneer ik een poging waag om Medina binnen te treden, staat er een melk voor mij. En de melk is een gigantische schepsel van Allah subhanahu wa ta'ala. Ongelooflijk groot. Hij is daar niet tegen opgewassen. En vervolgens zal hij terugkeren. Elke keer dat hij het probeert, komt zo'n melk om hem tegen te houden. Binnen 40 dagen zou hij over de hele aarde heen wandelen en er zullen een aantal mensen hem volgen. Vreemd genoeg, maar er zullen een aantal mensen, en ik zeg niet aan een aantal op basis van de overlevering, zullen heel veel mensen hem volgen, waaronder heel veel hypocrieten en niet gelovigen. Zij zullen achter hem aangaan, want hij zou in staat zijn om een aantal zaken te doen die buitengewoon zijn. Regen, het regent als iets groots. Dat doet niet zomaar iemand. Dat moet wel God zijn, zouden ze denken. Gewassen. Uit de aarde groeit en het groeit. Dood leeft en het leeft. Het is niet zomaar iets. En de mensen zullen daarin vervallen. Maar de echte gelovigen die zich hebben vastgeklampt aan de regelgeving van Allah subhanahu wa ta'ala en hun leven hebben ingericht naar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zij zullen, wanneer hij dat doet, zullen ze tussen zijn ogen kijken en zij zullen zien kafir. En zij zullen daarin niet vervallen. Tussendoor, over de Dajjal. Over zijn verschijning. Terwijl hij bezig is, zal er een grote confrontatie tussen hem vinden en een persoon. Een persoon die onbekend is. Nekira, hij is niet bekend. Het is een jong man. Dat is de enige beschrijving wat wij hebben over deze jong man. Maar toch is hij de geschiedenisboeken ingegaan. En toch zal hem een gradatie toekomen die bij Allah subhanahu wa ta'ala een grootste is. Want wanneer de Messias Dajjal niet in staat zou zijn om Medina binnen te treden, dan zou hij settelen in de buurt van Medina. Hij zou settelen in de buurt van Medina. Vervolgens zal er een nieuwe man uit de Medina komen. En hij zou zich begeven richting deze Messias Dajjal. En onderweg treft hij een aantal van zijn volgers. En hij zou zeggen, waar is het Dajjal? En zij zullen tegen hem zeggen, heb je niet geloofd dat hij jouw Heer is? Is hij niet jouw Heer volgens jou? En hij zou zeggen, nee. En op dat moment willen ze hem doden. Maar daarna roept er iemand, jullie Heer, met andere woorden, Dajjal, heeft jullie verboden om iemand te doden zonder zijn toestemming. Vervolgens nemen ze hem, deze jonge man nemen ze hem mee. Ze nemen hem mee naar Dajjal. En hij komt aan bij Dajjal. En hij zou zeggen, jij bent Dajjal waar de profeet alayhissalatu wassalam het over heeft gehad in de overleveringen. En hij zou zeggen, heb jij niet geloofd dat ik jouw Heer ben? Hij zou zeggen, nee, want jij bent de Messias Dajjal. Vervolgens zou hij opdracht geven aan de mensen om hem in elkaar te meppen en in elkaar te slaan. Hij zou geslagen worden. En vervolgens laat Dajjal hem deze man weer bij zich komen. En hij zou zeggen, geloof je nog steeds niet dat ik jouw Heer ben? En hij zou zeggen, bij Allah niet. Nog steeds niet. En jij bent de Dajjal van de overlevering. Vervolgens zou deze Messias Dajjal hem door twee zagen. En hij zou tussen zijn twee delen lopen. En hij zou zeggen, leef. En deze man staat weer op. En hij zou zeggen, geloof je niet dat ik jouw Heer ben? De mensen denken, Allahu Akbar. Of tenminste, in dit geval zouden ze denken, Dajjal Akbar. Kijk, hij doet hem leven. Wie is nou in staat om iemand te doen leven behalve God, behalve een Heer? En hij zou tegen hem zeggen, geloof jij nu dat ik jouw Heer ben? Hij zou zeggen, gelet op deze antwoord van iemand die kennis heeft vergaard. Iemand die de overleveringen heeft geleerd en weet wie de Dajjal is. Hij zou op dat moment tegen hem zeggen, bij Allah, ik ben nog nooit zeker geweest van het. Ik ben nog nooit zo zeker geweest van het feit dat jij Dajjal bent als nu. Dus met andere woorden, nu ben ik nog zekerder van mijn zaak en nog zekerder van het feit dat jij de Dajjal bent waarover de profeet alayhissalatu wassalam over heeft. Waarom heeft hij deze zekerheid? Hij heeft gelezen in de overlevering staat dat hij één iemand zou doden en dat hij hem door tweeën zou zagen. Hij weet dat van de overlevering. Vervolgens zou hij hem, dus deze persoon, in het vuur gooien die hij bij zich heeft. Want Dajjal heeft een vuur bij zich en hij heeft een paradijs bij zich. Maar zijn vuur is een paradijs en zijn paradijs is een vuur. Zijn paradijs is de hel en zijn hel is een paradijs. Hij zal hem in zijn vuur gooien. Maar waar belandt hij als hij hem in het vuur gooit? In het paradijs. En de profeet alayhissalatu wassalam zegt vervolgens, bij Allah, deze persoon is de grootste martelaar bij Allah subhanahu wa ta'ala. Er is geen betere martelaar dan deze persoon. Waarom? Omdat hij de waarheid durfde te zeggen in het gezicht van Dajjal. Moet je je voorstellen, de mensen staan achter hem. De persoon in kwestie, de Dajjal, die is in staat om alles te doen. Hij kan doen wat hij wil. Hij kan het laten regenen. Planten uit de grond. De mensen volgen hem. Mensen achter hem. Vervolgens de hele groep. En hij staat daar in zijn eentje. Maar wel standvastig. Hij staat daar in zijn eentje. Maar wel standvastig tegenover deze grote tiran. En als we iets kunnen concluderen uit dit verhaal van deze jongeman. Is natuurlijk de kracht van kennis. Want hoe heeft deze jongeman anders geweten dat deze man de Messias Dajjal is? Door de overleveringen. Hij heeft de overleveringen bestudeerd. En dit is een advies richting mezelf. En richting mijn geliefde broeders en zusters in de islam. Om kennis te gaan vergaren. Want je hebt de Messias Dajjal. Maar je hebt ook een aantal Dajjal hier vandaag de dag. Een aantal leugenaars. Je treft ze op internet. Je treft ze op straat. Je treft ze overal. En ze komen met een aantal twijfelachtige zaken naar jou toe. Met een aantal zaken aangaande de islam om jou eigenlijk te misleiden. En van het rechte pad weg te brengen. Als jij kennis hebt vergaard, dan zul je net deze man zul je standvastig blijven. En zul je in staat zijn om deze twijfelachtige zaken één voor één te ontkrachten aan de hand van de authentieke overleveringen en aan de hand van de verzen. Dit is kracht van kennis. En vooral vandaag de dag met Facebook, Twitter en noem maar op. Je ziet op Facebook, je ziet op een gegeven moment eentje langskomen. Een tekfiri. Over tekfir. Die begint over tekfir. Er komt een tabdi'i. Die begint over tabdi'i. En als je geen kennis hebt, de ene keer op, ben je tabdi'i. De andere keer ben je tekfiri. Er komt de andere keer weer een andere groepering. Die neemt je weer mee. Aan de andere keer weer. En je waait met alle winden mee. Waarom? Je hebt geen bagage. Je hebt geen wapens. Je hebt geen schild van de kennis. Je hebt geen schild van kennis. Iedereen kan jou meenemen. Iedereen, je waait met alle winden mee. Dus het is een advies richting mezelf en richting mijn geliefde broeders en zusters in de islam. Om zich te bewapenen met kennis. Wanneer zich een aantal kleine dajjals voordoen. Dat je zelf kan bewapenen en opgewassen bent tegenover deze twijfelachtige zaken. Die zij spuwen. En het is letterlijk spuwen. Van gif wat deze mensen doen. Dit wat betreft dajjal. En wat betreft dit verhaal. We kunnen nog één leerstelling uit dit verhaal onttrekken. En dat is het feit dat het gepast is en het gevraagd is dat wanneer iemand met twijfelachtige zaken loopt te roepen, in dit geval net de Dajjal, hij komt met een aantal twijfelachtige zaken en de mensen die trappen erin, dan dienen er een aantal mensen op te staan om de waarheid te zeggen. Dan dienen een aantal mensen op te staan om de waarheid te verkondigen. Maar deze personen dienen wel een bagage aan kennis te hebben. Je hebt vandaag de dag bijvoorbeeld, hè, op internet, er komt iemand langs, of je komt iemand op straat tegen, hij begint te praten over het geloof, en je bent van overtuigd dat hij afgedwaald is. Je bent van overtuigd dat hij niet op het rechte pad zit. Je hebt geen discussie met hem aan te gaan, maar je hebt geen bagage. Je weet niets over de islam. Je weet misschien wel de vijf zeilen van de islam, maar inhoudelijk, hij zal misschien met een aantal twijfelachtige zaken komen en jou versteld doen staan. Dus het is niet aan een ieder om zich op te werpen voor deze grootste mensen die eigenlijk twijfelachtige zaken in het leven roepen. Maar het is aan de mensen die gegrondvest zijn in kennis om deze mensen tegen te houden. En niet dat jij met je weinig kennis... Want ik heb een aantal broeders zelf ontmoet, een aantal broeders zelf horen zeggen... Ik weet wie ze zijn, ik weet wat hun niveau van kennis is. Zegt hij tegen mij... Ja, ik heb gisteren een discussie gevoerd met een tekfiri bijvoorbeeld. Waarmee? Of ik heb een discussie gevoerd met een christen. Als een priester naar jou toe komt... Een gedegen priester, en je hebt weinig kennis van de islam, dan zou hij jou zo binnen 2 minuten kunnen overtuigen van het feit dat 3-1 is en 1 is 3. Zonder dat je zelf doorhebt. En dan heb je zelf schade berokkend en je hebt de islam schade berokkend. Al helemaal als mensen erbij zitten, dan zullen zij horen, oh kijk, zie je, hè? Dat de islam is toch niet de weg van de waarheid. Hij heeft hem toch zelf doen staan met zijn beredeneringen. Dus het is niet aan een ieder om zich op te werpen aan de mensen die twijfelachtige zaken in het leven te roepen, maar laat dit over aan de mensen van kennis. En het is niet jouw taak, wanneer je van jezelf weet, ik heb weinig kennis, een bescheiden kennis, het is niet jouw taak. Want het kan ook zo zijn, dat wanneer jij een discussie aangaat met iemand die te kampen heeft met twijfelachtige zaken, dan kan het zo zijn dat jij zelfs in mee wordt gesleurd. Dat kan zo zijn, zoals de geleerden zeggen, als shubha ghatafe, de twijfelachtige zaak die trekt, is verleidelijk, is zoet. Als iemand jou bepaalde zaken vertelt, dan zul je zien, omdat jij niet bewapend bent met de kennis zoals deze jonge man die tegenover de Dajjal stond, zul je eigenlijk zelf eigenlijk in meegestuurd worden. En dat is absoluut niet de bedoeling. Dit zijn twee zaken die uit deze overlevering onttrokken kunnen worden aan leerstellingen. Messias Dajjal heeft zich voorgedaan, verschenen, een aantal mensen achter hem. Maar vervolgens zal ook aan hem een einde komen. En zoals de innovaties niet opgewassen zijn tegenover de sunnah van de profeet alayhi salatu wassalam. Zoals de twijfelachtige zaken niet opgewassen zijn tegenover de zaken die met zekerheid zijn komen vast te staan. En zoals de valsheid niet opgewassen is tegenover de waarheid. En dat de valsheid wegsmelt tegenover de waarheid. Zo zou ook de Messias Dajjal letterlijk wegsmelten wanneer hij de Messias van de leiding zou zien. Wanneer de Messias Dajjal, de Messias van de dwaling, geconfronteerd zou worden met de Messias van de leiding, dan zou hij wegsmelten. Want Isa alayhi salam, die daalt neer in Damascus, in Syrië. Vervolgens zullen een aantal gelovigen zich om hem heen scharen, om Isa alayhi salam heen scharen. En zij zullen voorwaarts marcheren op zoek naar de Dajjal. En Isa alayhi salam zou de Dajjal treffen in Palestina in een dorpje genaamd Led. Verstand doet het weer? Uitschakelen. Weg. Led is aan de opening van dit dorpje. Aan de opening van dit dorpje zou Isa alayhi salam de Dajjal treffen. Vervolgens zou de Dajjal, de Messias van de dwaling, geconfronteerd worden met de Messias van de leiding, Isa alayhi salam, de zoon van Mariam. En op het moment dat hij hem ziet, smelt hij weg. Maar Isa alayhi salam zou tegen hem zeggen: bij Allah, ik heb nog een slag voor jou te goed die ik jou niet zou besparen. En hij zou zich richting hem begeven en hij zou hem dood in korte metten met hem maken. En hiermee verdwijnt de Messias Dajjal. En hiermee komt een einde aan de Messias Dajjal aan de hand van de Messias van de leiding, Isa alayhi salam. En over Isa alayhi salam en het neerdalen van Isa alayhi salam, ik kan daar niet veel over verklappen, want daar is natuurlijk een apart lezing over ingelast. Nu weten wij wie de Messias Dajjal is. We kennen zijn verhaal. We weten hoe hij voort is gekomen. Hoe hij eruit ziet. De profeet alayhi salatu wassalam heeft hem beschreven. Maar is dit het? Moeten wij hierbij stoppen? Leuk, we hebben een mooi verhaal geluisterd. We weten niet wie de Messias Dajjal is en dat was het. Absoluut niet. Want alles wat wij leren, wij moslims, leren wij met bepaalde leerstelling. Alles dient vertaald te worden, kennis dient vertaald te worden naar daden. Maar hoe kunnen wij deze kennis over de Messias Dajjal vertalen naar daden? Hoe dienen wij ons te beschermen tegenover Dajjal, met andere woorden? De profeet alayhi salatu wassalam heeft ons aangespoord. Want wij hebben gezegd, de profeet alayhi salatu wassalam heeft niks achtergehouden. Er is niets goeds op de profeet alayhi salatu wassalam heeft ons aangespoord om te doen. Of het is niet slechts op de profeet alayhi salatu wassalam heeft ons aangespoord om dat niet te doen. En hij heeft alles verduidelijkt. En als het gaat om Messias Dajjal, de grootste beproeving die deze umma zou overkomen. Natuurlijk heeft de profeet alayhi salatu wassalam ons gezegd wat wij doen te doen in dit geval. In de eerste instantie dient men zich vast te klampen aan het geloof van Allah subhanahu wa ta'ala. Zich vast te klampen aan het geloof van Allah subhanahu wa ta'ala. En zich te bewapenen met de iman. En het kennen van de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Het zich vast klampen aan het geloof van de islam. Het zich bewapenen met de iman. En het leren kennen van de namen en eigenschappen van Allah. En te beseffen dat de Dajjal slechts een mens is die eet en drinkt. En dat Allah subhanahu wa ta'ala verheven is boven drinken en eten. En dat de Messias Dajjal verschijnt in dit wereldse leven. En dat Allah subhanahu wa ta'ala niet aanschouwd kan worden in dit wereldse leven. Kan Allah subhanahu wa ta'ala aanschouwd worden in het hiernamaas? Ja, absoluut. Verstand, weg. Want een aantal mensen, als het gaat om het zien van Allah subhanahu wa ta'ala in het hiernamaas, wat een grootste gunst zou zijn voor de gelovigen, hè? De grootste gunst die jou zou overkomen, beste broeders en zusters, zoals de geleerden hebben gezegd, de grootste gunst die jou zou overkomen is dat jij uiteindelijk naar Allah subhanahu wa ta'ala kan kijken met zijn grootheid en zijn verhevenheid, met zijn mooie naam en prachtige eigenschappen. Dat jij uiteindelijk die Heer zult zien en ontmoeten voor wie jij je gebeden hebt verricht en voor wie jij je hebt ingezet. Dit is toch een grote zaak, dit is een grootste ni'ma. Wujuhu yawma'idhin nadira ila rabbiha nadira. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuh, gezichten die op die dag glimmend zullen zijn. En naar haar heer kijkend. En wij, al-sunna wal-jama'a, bevestigen daadwerkelijk. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in het hiernamaas te zien zou zijn. Hoe, daar gaan wij niet over in. En als onze verstand moeilijk probeert te doen. Of eigenlijk apart probeert te doen. Dan schakelen we deze uit. Want de geleerden hebben gezegd dat wij Allah subhanahu wa ta'ala zien in het hiernamaas. Waar het om gaat, is het verschil tussen Dajjal, de valse god. En Allah subhanahu wa ta'ala, de ware ilah, de ware God. Het verschil is dat Dajjal te zien is in dit wereldse leven. En Allah subhanahu wa ta'ala is niet te zien in dit wereldse leven, maar slechts in het hiernamaas. Een andere zaak is het zoeken van de toevlucht tot Allah subhanahu wa ta'ala tegenover de Dajjal. De profeet alayhi salatu wassalam heeft ons geleerd om bij de laatste tashahud van elke gebed, waarin twee tashahud zijn, om te zeggen, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi an-nar wa min adhabi al-qabr. ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال توفلخت زوكنت بأ الله سبحانه وتعالى نأوك خبات تيخن أوفر دل المسيح الدجال ديت اسن زاك فد بروفيت عليه الصلاة والسلام ونستو هيفت آنخسبورت إمام طاووس رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه بس أين فون دخروت التابعين يبدو بروفيت Je hebt de metgezellen, de generatie die daarna zijn gekomen zijn tabi'in. Tabi'in is de generatie die de profeet alayhi salatu wassalam niet heeft meegemaakt. Hij was een van de grote tabi'in. Imam Tawus de grootste tabi'in. Zoals imam Hassan al-Basri bijvoorbeeld. Hij, imam Tawus, wanneer hij bemerkte dat zijn zoon tijdens het gebed dit oversloeg, deze tashahud, deze toevlucht, oversloeg, zei hij tegen hem, bid opnieuw. Hij zei tegen hem, bid opnieuw. Waarom? Omdat hij beseft, het besef was er bij onze vrome voorgangers dat zij toevlucht dienden te zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala tegenover deze Messias Dajjal. Imam Safarin rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, in zijn boek zegt hij, het is aan de geleerden om de mensen te confronteren met de overleveringen met betrekking tot Dajjal. Het is aan de geleerden om de mensen te confronteren met de overleveringen van Dajjal, zowel de jongeren als de vrouwen als de mannen. En hij zei, het behoort tot de tekenen van de komst van Dajjal, dat de overleveringen met betrekking tot hem niet meer op preekstoelen aangehaald zullen worden. Dus op het moment dat men het niet meer heeft over Dajjal, op dat moment, dit is een teken op zich, dat de Dajjal, dat zijn toekomst, of dat zijn komst nabij is. En hij ging verder, imam Safarini, een aantal eeuwen terug, En hij zei vooral in deze tijd. Hij heeft het over zijn tijd. Hij zegt vooral in deze tijd. Waarin de beproevingen zich hebben voorgedaan. Een paar eeuwen terug. Imam Safarini. Grootste geleerde. Hij zegt over zijn tijd. Vooral in deze tijd. Waarin de beproevingen zich hebben voorgedaan. En waarin de sunan van de profeet alayhi salatu wasalam, de authentieke overlevering, de authentieke daden, uitspraken en bevestigingen van de profeet alayhi salatu wasalam, opzij zijn geschoven. En de innovaties de leidende rol hebben gekregen. En men de innovaties als geloof is gaan zien, is het gepast om de Dajjal eigenlijk aan te halen. En hij zegt het over zijn tijd, Imam Safarini. En vervolgens sluit hij af, zeggende, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Dus het is aan ons, beste broeder en zuster, om elkaar daarin te onderwijzen. En te herinneren aan deze grootste beproeving, aan deze grootste zaak. Om ons te bewapenen uiteindelijk met kennis. En met ons toevlucht tot Allah subhanahu wa ta'ala tegenover de Dajjal. Een andere zaak waartoe de profeet alayhi salatu wassalam heeft aangespoord. Is het memoriseren van of de eerste 10 verzen van Surat al-Kahf. Of de laatste 10 verzen van Surat al-Kahf. Gemakshalve leer ze allebei. Gemakshalve leer Surat al-Kahf helemaal. En een vierde zaak waartoe de profeet alayhi salatu wassalam heeft aangespoord, is te vluchten voor Dajjal wanneer hij komt. Wanneer Dajjal komt, maak dat je wegkomt. Blijf niet staan en raak niet in de verleiding om te blijven staan. Want anders is de kans groot dat jij vervalt in een van zijn listen die hij beraamt. Wat hij kan zeggen, regent het regent. En ik kan u vertellen, ik kan u met zekerheid bevestigen, dat wanneer vandaag nu eigenlijk de Dajjal komt, dat er heel veel mensen in zijn listen zullen vallen. Op basis van de overlevering. Want hij zou een aantal zaken die eigenlijk dicht bij de wonderen komen van de profeten. Hij zou een aantal zaken teweeg kunnen brengen die jou versteld doen staan. Dus wanneer je hem ziet, maak dat je wegkomt. Dit wat betreft de Messias Dajjal. Dit wat betreft zijn komst, zijn eigenschappen. Zijn confrontatie met die ene jongeman. Waaruit wij de leerstellingen hebben getrokken dat wij ons dienen te bewapenen met de juiste kennis. En dat wij niet zomaar elke persoon die met twijfelachtige zaken komt dienen te confronteren. En bij deze ook hoe wij ons dienen te beschermen voor de profeet alayhi salatu wassalam. Ik kan u bevestigen dat de overleveringen die aangehaald zijn. Overleveringen zijn die authentiek zijn. Minimaal in Sahih Muslim of Sahih Bukhari. Als het gaat om de overleveringen met betrekking tot de beschrijving. Als er iemand is die daar nog aan twijfelt. Het zijn overleveringen die overgeleverd zijn door grootste geleerden. Waaronder Abdullah ibn Umar. Waaronder Nawas ibn Sam'an. Waaronder Hudayfa ibn al-Yaman. Waaronder Abu Huraira. En waaronder Anas ibn Malik. Dus de overlevering met beschrijving van Dajjal. Dat hij roodkleurig is. Dat hij golvend haar heeft. En dat zijn schenen ver uit elkaar zijn. Dit zijn allemaal beschrijvingen op basis van deze grootste overleveringen. Van deze grootste sahaba. Nogmaals, Abdullah ibn Umar. Nawas ibn Sam'an, Hudayfa ibn al-Yaman, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, en Anas ibn Malik. Ik zal het hierbij willen laten. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie rijkelijk belonen voor je luisterende oor. Wa subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.